afvragen over. Dat is niet het geval. Dan komen we bij punt 6, de stand van zaken corona. Daarover heeft u middels een raadsinformatiebrief van, dacht ik, 16 november alle ins en outs meegedeeld gekregen. Zijn er verder nog vragen over? Dat is niet het geval. Dan kom ik aan punt 7. Het raadsvoorstel controlerapport voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2021. Zijn daar vragen over? Dat is niet het geval. Dan is mijn vraag of dat voorstel zo naar de raad mag. Burgerbelangen. Leefbaar Simpelveld. Lokaal actief. CDA. Samen 1. En dan nu de advisering van het raadsvoorstel. Burgerbelangen. Leefbaar Simpelveld. Lokaal actief. CDA. Samen 1. Dan kom ik bij punt 8. Het raadsvoorstel verordening stimuleringsregeling Parkstad Limburg. Zijn daar vragen over? De heer Bremen, samen 1.
Dank u, voorzitter. Op vraag 1, pagina 1. Hoeveel projecten verwacht men met het budget van 750.000 euro tegelijkertijd te kunnen financieren? Dan op pagina 3. Aan welke eisen moet particulier vastgoed voldoen om voor inponding in aanmerking te komen? Dan tevens op pagina 3. Er is een pilot geweest met een subsidie van 100.000 euro. Er werden positieve resultaten geboekt. Kunt u aangeven wat die positieve resultaten waren? Dan weer op pagina 3. Een citaat. Doel van het project was het telkens opnieuw aankopen, renoveren en doorverkopen van woningen zonder winstbejag. Zonder winstbejag wil echter niet zeggen met verlies. Kunt u aangeven waar die 100.000 euro dan gebleven zijn? Pagina 4. Partijen die de woningen aankopen en renoveren zijn verzekerd van afname door de corporaties. Gebeurt dit ook tegen een vooraf vastgestelde prijs? En wat is gemiddeld het verschil tussen aankoop- en verkoopprijs? Is de winstmarge daarnaast gemaximeerd? Dan ook op pagina 4. Is men verplicht de woningen te verkopen aan de woningstichting of kan men alsnog besluiten om de woningen op de markt aan te bieden? Tevens op pagina 4. Wat is de hoofdreden voor banken om voor de korte termijn geen krediet te verstrekken? Dan, men spreekt van een overschot aan koopwoningen. Op het moment is er echter een enorm tekort aan starterswoningen. Is men niet bang dat door dit project de krapte op een toch al oververhitte woningmarkt nog verder toeneemt? Waarom worden leningen aangeboden tegen 0% rente en niet tegen marktconforme rente? Mag men van een marktpartij die daarbij winst maakt toch zeker verwachten dat men een vergoeding betaalt voor het gelopen risico? Moet bij de verbouwing rekening gehouden worden met de toekomstbestendig maken van het vastgoed? Dat wil zeggen, moet men bijvoorbeeld rekening houden met de TVW, bijvoorbeeld de hoogste standaard voor wat betreft isolatie en gasloos. Dan tenslotte, kan de marktpartij de volledige aankoop en verbouwing gefinancierd krijgen of dient men zelf ook geld in te brengen? Tot zover, voorzitter.
De portefeuillehouder, de heer Slijpen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een hele waslijst aan vragen. Ik zal proberen daar in zijn algemeenheid een antwoord op te geven. Ik weet ook niet of er ambtelijke ondersteuning in de zaal is. Ik zou gelijk al willen zeggen, schuif rustig aan rond, want het zou zomaar kunnen helpen. Hoeveel projecten tegelijk? Ja, weet je, 700.000 of 375.000 euro maal 2 is 750.000 euro. Daar kun je dus in principe, als je uitgaat van en dat is de bedoeling, maximale lening van 145.000 euro, kun je daar een vijftal woningen van aankopen. Maar omdat het hier een revolverend fonds betreft, met een doorlooptijd van gemiddeld genomen, is uit de pilot gebleken in een half jaar. En bij slagen van het project zou je dus best wel een omloopsnelheid kunnen bereiken van een, als ik het dan snel uitreken, een tiental woningen per jaar. U hebt, dacht ik, ook in het stuk kunnen lezen dat de doelstelling was zo'n 100 woningen per jaar op die manier in te ponden. Dus gaat het project lopen, dan komen we aardig in de richting en kan het ook gaan fungeren als een vliegwiel. Particulier vastgoed, welke eisen? Ik heb net al aangegeven in mijn eerste beantwoording dat het vooral bedoeld is om courant vastgoed voor een corporatie eventueel aan te kopen op termijn en dan weer in bezit te geven van die woningcorporaties. Dus het gaat om vastgoed in de sociale huursfeer en sector. Dus in die orde van grootte moet u ook denken. Positieve resultaten uit de pilot. Ja, de pilot heeft gedraaid en was de afdronk. Toch ook wel positieve resultaten te melden. Blijkt ook uit belangstelling vanuit het Rijk en andere gemeenten die nu toch ook hier blijk van geven in het kader van dat er een kader van de regio deel een aanvullende financiering verstrekt is. En het feit dat gemeenten uit de landen erg benieuwd zijn naar deze aanpak en de resultaten daarvan, is volgens mij wel een bewijs van mogelijk succes. Vastgestelde prijs, ik gaf net al aan dat het de bedoeling is dat de waarde zo om en bij de 150.000 euro zich zal bevinden en niet meer dan dat. Verplicht aanbieden aan de corporaties, ja, dat is wel de bedoeling. Dat die op termijn dus aan corporaties worden aangeboden, zodat die er weer sociale huur van kunnen maken. Waarom geen krediet van banken? Ja, waarom geen krediet van banken? Dat heeft vooral ook te maken met die omloopsnelheid van dat half jaar. Omdat er inclusief bouwdepot half jaar voor banken niet interessant is om daar leningen voor te verstrekken. Starterswoningen concurrerend met starterswoningen. Ja, het kan ook een omgekeerd effect hebben. Het een hoeft het ander niet in de weg te zitten. Het is echter geen sinds de bedoeling om in die zin concurrerend te zijn met starterswoningen. Het kan nog, en dat kan heel snel verschillen, dat hebben we gezien nu in misschien wel negatieve zin en dadelijk wellicht ook wel weer in positieve zin. Weet je, en dat blijkt ook maar weer, regelgeving loopt vaak achter bij marktontwikkeling. En de snelheid waarmee de markt zich wijzigt. Wij proberen soms dingen voor te zijn, maar die snelheid, je kunt niet alle dingen voor zijn. Is dat nou een aanleiding om, vanwege dat feit te vinden, dan heeft het hele project geen zin. Wij vonden van niet. Dus in die zin ben ik niet zo heel erg bang voor concurrerend. 0% rente, waarom? Door deze verordening en op die manier aan te pakken is dat ook de mogelijkheid. Hè? Dan is het net als daar bezit van algemeen economisch belang. En SVN en dat construct biedt die mogelijkheid en maakt het dus in die zin ook interessant om aan het project deel te nemen en in te stappen. Verbouwing rekening houden met duurzaamheid. Ja, zoveel als mogelijk, uiteraard op voorhand. En de laatste vraag was volgens mij, maar die ben ik even kwijt. Kan de marktpartij dezelfde? En toen viel het even stil bij mij. Ja, nee, kan, maar hoeft niet. Hoeft niet. Tot zover, voorzitter, in eerste instantie. Zijn welkom, Ron.
Ja, dankjewel. Ja, misschien op die laatste vraag. Hè. Het is echt de bedoeling dat we in courante woningen, hè, dus woningen die wat niet verkocht kunnen worden in de particuliere sector, dat die worden opgekocht door die inpondmakelaar. Die transformeert dat wel, hè. Die krijgt dan wat die lening. Hè, en die verkoopt dat ook gelijk weer door aan de corporatie, waardoor eigenlijk het mes aan twee kanten snijdt. Je bent van die incourante woningen af, plus je doet iets aan die sociale verhuur voor de toekomst. Dus die woningen wat die renoveert, die worden dan wel dusdanig gerenoveerd dat die ook toekomstbestendig zijn, zeg maar.
Ter interruptie, de heer Brine.
Hoe wordt een woning dan gezien als incourant? Is er een maatstaf voor?
eigenlijk is dat een woning waar heel matig onderhoud is gepleegd, die wat niet echt verkocht kan worden. En die wat wel, zeg maar, binnen een scope van de corporatie ligt. Het zogenaamde gespikkeld bezit, hè, dat je eigenlijk een paar corporatiewoningen hebt en daartussenin ligt net een woning die niet van de corporatie is, die wat misschien eens jaren geleden is uitgebrand, hè, die wat verkocht is aan een particulier, maar die heeft er verder niks aan gedaan, maar die wat bijvoorbeeld wel een ontwikkeling zou kunnen frustreren, noem ik het dan maar. En dan heb je de mogelijkheid om te zeggen van, ja, met die inbondmakelaar, we kunnen hem wel in het traject meenemen, hè, zonder dat daarbij afbrekende toeren uitgehaald moeten worden. Dus dat zou een ontwikkeling iets vergemakkelijken. Ja.
Tot zover een eerste termijn. Zijn er nog vragen voor de tweede termijn? Dat is niet het geval. Mag dit raadsvoorstel de verordening stimuleringsregeling Parkstad Limburg door naar de raad? Burgerbelangen. Lever Simpenveld. Lokaal actief. CDA. Samen 1. Niet door naar de raad? Onthouding. Dan uw advisering over dit raadsvoorstel. Burgerbelangen. Leefbaar Simpenveld. Lokaal actief. CDA. Samen 1. Dan kom ik nu aan punt 9. Het raadsvoorstel actualisatie subsidieverordeningen gemeente Simpenveld. Zijn daar vragen over? Mevrouw Klinjet, Burgerbelangen.
Dank u, voorzitter. Onderaan pagina 5 van het raadsvoorstel geeft u het volgende aan. Om voor subsidie in aanmerking te komen, stellen de diverse deelsubsidieverordeningen onderscheidende minimumeisen. Kort erbij. Aan het aantal in Simpenveld woonachtige actieve jeugd- en seniorleden. In de voetnoot is opgenomen, een minimum eis woonachtig in de gemeente Simpenveld blijft gehanteerd, gelet op het belang van sterke, stabiele verenigingen en organisaties. Op pagina 6 in de kolom accent op doelgroep jeugd geeft u aan dat de voorwaarde van woonachtig in Simpenveld komt te vervallen. Kunt u dit toelichten en is de voorwaarde van woonachtig in nu wel of niet of deels van toepassing? Tot zover.
Ja, dank voorzitter. Ik weet niet of de microfoons storen, de luidsprekers. Voorzitter, gezien het jaartal 2022 en de bedragen die onder dit agendapunt genoemd worden, lijkt het alsof de regelingen en de bedragen, met name de incidentele, jaarlijks worden vastgesteld. Ik weet niet of dat klopt of wij het goed zien. Dan de algemene subsidieverordening. Daar wordt in artikel 5.4 verwezen naar het vorige lid. Maar zowel in artikel 5.3 als in artikel 4 wordt niets bepaald over verlaging van een subsidieplafond. Dus wij vragen ons af of de tekst hier wel juist is. In artikel 4.5 van de deelsubsidieverordening stimuleringssubsidie cultuur wordt gevraagd dat de rechtspersoon minimaal 2 keer ten behoeve van de gemeenschap naar buiten treedt. Nu zijn er activiteiten die gezamenlijk worden georganiseerd, dat wil zeggen dat meerdere rechtspersonen aan diezelfde activiteit deelnemen. Verondersteld mag worden dat zo'n activiteit voor elke deelnemende rechtspersoon meetelt. Of moeten we dit anders zien? Kom ik bij artikel 6 van diezelfde deelsubsidieverordening, die kent een extra subsidie toe voor elk lid dat een instrument bespeelt, plus een subsidie per jeugdlid. Betekent dit dat voor elke spelende jeugdlid dubbel betaald wordt? Dan gaan we naar de deelsubsidieverordening stimuleringssubsidie sport. Daar wordt bepaald dat wielersportorganisaties aanspraak kunnen maken op een basissubsidie, mits ze jaarlijks 1 wielerwedstrijd organiseren. Onze vraag zou zijn, zijn er nadere eisen te stellen aan het begrip wielerorganisatie? Dan kom ik bij de laatste vraag. En die gaat over de stimuleringssubsidie maatschappelijke zorg en welzijn. Daar is een verkeerde aanduiding van Bochers bijeen. Dat wordt als een stichting genoemd, maar het is bij mijn weten een vereniging. En opvallend is dat daar een x-aantal activiteiten worden genoemd die onder de vlag van dit collectief worden opgezond. Maar niet alle activiteiten worden daar genoemd. Denk onder andere aan twee wielerevenementen die jaarlijks worden georganiseerd. Koningsdag valt er ook onder. Terwijl een activiteit als de oliebollenwandeling niet door die club, maar door NOAD wordt georganiseerd. Ik weet niet of het hier om missies betreft die nog gecorrigeerd moeten worden. Tot zover.
De heer Weijers.
Eerst enkele algemene opmerkingen, voorzitter, dank. In het algemene deel zijn een aantal verhelderende aanpassingen, CQ toevoegingen van procedurele aard, doorgevoerd. Er komt de leesbaarheid zeker ten goede. In het bijzondere deel, de deelsubsidieverordeningen, zijn met name door de accommodatiethematiek de nodige aanpassingen gedaan. Tevens is hierbij rekening gehouden met de corona-ontwikkelingen. Dit alles ten faveur voor de verenigingen. Soms lijkt het 5 dagen later dan vandaag te zijn, maar over het algemeen zijn het acceptabele verbeteringen. Nadere toelichting vraagt echter het onderdeel jeugdparticipatie. Daarover dadelijk meer. De eerste vraag, pagina 3, bij het consulteren van verenigingen en instellingen valt de tegenvallende respons op van de professionele instanties. Slechts 3 van de 10 hebben gereageerd. Eigenlijk zeer teleurstellend voor professionele instellingen, want ook als ze vinden dat het goed is, kunnen ze dat rustig ook vermelden. Terwijl bij de verenigingen 3/5 deel heeft gereageerd, dat is redelijk netjes te noemen in onze ogen. Maar hebt u een verklaring voor de slechte respons van de professionele instellingen? Pagina 7, daar staat, u stelt dat de uitvoering van de geactualiseerde subsidieverordening in financiële zin budgetair neutraal zal verlopen. Er zijn echter diverse open eindes. Hoe valt dit te rijmen met budgetaire neutraliteit? Vraag 3, pagina 8. Kan de Raad erop rekenen op de hoogte gehouden te worden over de uiteraard nu nog onbekende investeringsbedragen, projectbedragen en incidentele bedragen, zoals vermeld in de verordening? Vraag 4, pagina 8. Bij de subsidieplafonds komt vergelijkenderwijs maatschappelijke zorg en welzijn en ouderenparticipatie er relatief gezien bekaaid van af. Is dit te verklaren? En dan pagina 8, naar aanleiding van de geprognotiseerde verhoging van de stimuleringssubsidie van de jeugdparticipatie, met name van het jeugd- en jongerenwerk. Als wij een blik gooien op de huidige jeugdcentrumontwikkelingen, dan vallen ons wel een aantal zaken op. De doelstelling is verdeeld in 3 categorieën, te weten wekelijkse inloopavonden, grote activiteiten, incidentele activiteiten en evenementen, waarbij de stichting enkel de ruimte beschikbaar stelt voor derden, bij dat laatste onderdeel. Op de website valt te lezen dat de stichting een beleidsplan gaat schrijven, staat er, met als doel om dit voor de zomervakantie van 2020 afgerond te krijgen en dit bespreekbaar te maken met de wethouder. Hoor graag of dat gebeurd is en wat het resultaat daarvan is. En de eerste vraag daarbij is of dat heeft plaatsgevonden en te meer daar men er maar streeft om een structureel verdienmodel te gaan ontwikkelen en hoopt de jeugd naar het jeugdcentrum toe te halen. Naast het opstellen van het beleidsplan zou men ook een inschatting maken van het onderhoud van het gebouw, zou men aan fondsenwerving gaan doen en een attractief programma gaan ontwikkelen. De Facebookpagina is bijgewerkt tot, schrik niet, 1 juni 2020. Met als laatste vermelding dat tot en met maart 2020 de inloopavonden zijn geannuleerd, uiteraard in verband met corona. tussendoor en daarna blijft het stil. Een blik op de website van het jeugdcentrum maakt ons ook al niet erg veel wijzer. Er staan georganiseerde activiteiten op van 2010 en van 2013. Vandaar onze vraag aan de wethouder, hoe is de actuele situatie van het jeugdcentrum in dat licht? Is het dan nu wel zinvol, anders, om de subsidie met meer dan het dubbele te verhogen? Ook zijn wij benieuwd naar de uiteindelijke uitkomst van de exercitie die het jeugdcentrum heeft gemaakt en zich daarbij de vraag heeft gesteld, ook letterlijk, of men de activiteiten zou blijven voortzetten of dat men de opdracht zou teruggeven. Tot zover, voorzitter.
Wethouder Gulpen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Met de eerst even, dat bent u, denk ik, vergeten, af te melden collega Houdinius, die wegens privéomstandigheden niet aanwezig kan zijn. Ik zal proberen de vragen zoveel als mogelijk voor mijn rekening te nemen. En mocht ik daar niet uitkomen, dan verzoek ik mijn ambtelijke ondersteuning wat dat betreft bij te schuiven en van antwoorden te voorzien. Ik zou zeggen, Lars, neem maar plaats aan die kant. Dan kun je altijd aanvullen, want dat is best wel prettiger. Goed, in eerste instantie even misschien even kort toelichten van hoe zijn wij tot dit voorstel gekomen. Wij hebben in 2010 subsidieverordening vastgesteld. We hebben daarna een keer een strategische visie vastgesteld, waarin we onder andere samen hebben bepaald dat de verenigingen belangrijk zijn voor onze gemeenschap. Dat dat toch een kurk is waarop de gemeenschap een beetje drijft. We hebben ook in de collegeagenda van 2018-2022 gezegd dat we een actualisatie zouden gaan doen. En dan bij gaan kijken onder andere hoe kunnen wij de jeugd gaan versterken, de doelgroep jeugd gaan versterken. Hoe kunnen wij daar toe gaan bijdragen om te kijken van de verenigingen, hoe kunnen we die gaan versterken door initiatieven te laten nemen. Daar is natuurlijk ook de problematiek rondom het herbergen van de verenigingen wat daarbij aan de orde komt. En dat heeft ertoe geleid in die zin om te gaan kijken hoe gaan we dat aanpakken. We hebben u op de hoogte gehouden wat dat betreft in een raadsinformatiebrief van 15 juni en van 28 september. En dan zijn we dus nu gekomen tot dit raadsvoorstel om te gaan kijken van, voor wat betreft houden we vast aan de stimuleringssubsidies die wij in 2010 hebben gekozen, ook omdat dat uit de enquêtes naar voren is gekomen. De verenigingen zijn tevreden over de basis die daar ligt. Nou, dat nemen we dan ook over in die zin. Dan hebben we gekeken hoe kunnen wij de verenigingen dusdanig gaan versterken, zodat zij kunnen, zo lang als mogelijk kunnen blijven bestaan. Want het is natuurlijk ook hier niet vreemd dat verenigingen het moeilijk hebben, het aantal vrijwilligers wat terugloopt. En hoe kunnen we dan bekijken inderdaad van, om nogmaals om alles te versterken. Dat heeft dan ook geleid in die zin dat we dat menen structureel het budget te verhogen, hetgeen wat we ook al in de begroting hebben gedaan met z'n allen. En dan specifiek nogmaals ingestoken op de jeugd. Ik denk dat dat vooraf even een korte samenvatting is. Dan ga ik even specifiek over naar de vragen die wat gesteld zijn. De voorwaarden inderdaad van woonachtig in de kern van Simpenveld, dat is inderdaad deels van toepassing. We hanteren een minimumeis van een x-aantal leden die woonachtig zijn in de gemeente Simpenveld. De minimumeis hebben wij met 25% verlaagd, natuurlijk vanwege dat aantal teruglopende leden. De subsidieverstrekking wel blijft gelden voor verenigingen en stichtingen die zich richten, met name ook op de inwoners van de gemeente Simpenveld. En daarnaast ook streven naar een sterke, stabiele, levensvatbare verenigingen. Een minimum aantal leden is nodig om als vereniging levensvatbaar te zijn en te blijven. U hebt het over pagina 6 wat dat betreft. Daar kunnen we inderdaad de verwarring een beetje voorstellen. Daar staat vermeld de voorwaarde woonachtig in de gemeente Simpenveld voor jeugdleden komt bij de subsidieberekening te vervallen. In de subsidieverordening 2010 dienden alle jeugdleden of jeugdige inwoners deelnemers inwoners te zijn van de gemeente. Maar in de geactualiseerde verordening 22 kunnen verenigingen ook een subsidie voor jeugdleden krijgen indien deze niet in de gemeente Simpenveld wonen. Met name ook weer geënt op het versterken van de verenigingen. En mits er wel voldaan wordt aan de minimumeis. Ik zou willen voorstellen wat dat betreft inderdaad op die pagina daarin het woordje deals toe te voegen. Dan is dat inderdaad wat dat betreft ook helder. Ik kan even een voorbeeld geven. Stel je hebt bijvoorbeeld de judevereniging heeft 20 jeugdleden. Waarvan er 10 jeugdleden in de gemeente Simpelveld wonen en 10 jeugdleden niet. Dan krijg je de minimumeis dat een vereniging tenminste 16 actieve jeugdleden dient te hebben. Waarvan er dan weer 50% woonachtig moet zijn in Simpelveld. Dat zijn er dan 8. En de vereniging in dit voorbeeld van 20 jeugdleden, waarvan er 10 in Simpelveld wonen, voldoet dus aan deze minimumeis. En dat betekent dat zij dan voor alle 20 die jeugdleden een subsidie van 45 euro krijgen. Nou, dan de vragen. Krijgen jeugdleden bij muziekgezelschap 1 of 2 keer subsidie? Ik pak even die andere vraag. Gezien het jaartal 22, dat was de eerste vraag van het Lever Simpelveld. Daar staat, gezien het jaartal 22 en de bedragen die onder dat agendapuntje genoemd worden, lijkt of die regelingen en de bedragen dan jaarlijks worden vastgesteld. Klopt dat? En dat is dus niet zo, want als de subsidieverordening in december 21 wordt vastgesteld, en deze wordt dan gepubliceerd in het overheid.nl, zal dat dan ook ingaan per 1-1-22. De bedragen worden wel jaarlijks geïndexeerd in de gemeentebegroting. En indien iets inhoudelijk wijzigt in de algemene subsidieverordening of in een van de deelsubsidieverordeningen, ja, dan dient deze weer ter besluitvorming en vaststelling worden vastgelegd aan de gemeenteraad, zoals dat de procedure altijd is.
Ter interruptie, de heer Schoenen. Mag ik daar meteen op inschieten? Dan lijkt het me niet handig om in de regeling op te nemen dat er voor 2022 een subsidieplafond geldt. Want als dat jaarlijks bijgesteld wordt, dan ja, lijkt me dat je dit beter kunt schrappen in de regeling.
De heer Gulpen.
Dan doelde u op beslispunt 2, neem ik aan.
Ik zie in ieder geval dat in alle overzichten een subsidieplafond wordt genoemd. Bijvoorbeeld op bladzijde 8 van 11 in het raadsvoorstel. En als dat in de regeling staat, het maximumplafond, en je gaat indexeren, dan klopt het niet meer. Dat is eigenlijk mijn technische opmerking in deze.
Laten we dat even meteen bij de kop hakken. Kijk even naar de overkant.
Als zover ik kan zien, in de deelsubsidieverordeningen zelf staat niet 2022 genoemd.
Maar wel in het raadsvoorstel.
Oh, dan moet het daaruit. Dat ben ik met u eens. Maar in de deelsubsidieverordeningen zelf wordt verder alleen in de titel jaartal genoemd. Maar er wordt niet bij subsidieplafond een jaartal genoemd. Dus dan hoeft dat niet jaarlijks opnieuw vastgesteld te worden.
Terwijl de incidentele subsidies vaak jaarlijks werden gewijzigd. En die zijn nu ook eenmalig opgenomen, alsof er geen indexering meer is.
Ja, maar de indexering vindt plaats in de gemeentebegroting. Dus het subsidieplafond in de gemeentebegroting, die wordt jaarlijks geïndexeerd. En daarom zijn ook geen bedragen genoemd in de deelsubsidieverordeningen zelf, zodat die bedragen elk jaar in de gemeentebegroting aangepast kunnen worden en dan niet de hele deelsubsidieverordening opnieuw aan uw raad hoeft te worden voorgelegd.
Wat niet eens zijn met u, maar daar praten we dan buiten de vergadering nog even over.
De heer Gulpen.
Ja, dank u wel. Dan ga ik over naar de volgende vraag.
Sorry, de heer Ernest, ter interruptie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Met het zo is dat een navergadering nog een vergadering komt door de heer Schoone en de ambtenaar. Of mogen we dat niet horen? Want er zegt, na de vergadering gaan we nog spreken over iets. Dat wil ik gewoon in deze vergadering horen, niet daarna de hand.
Ik denk niet dat er nog een aparte vergadering komt. Ik denk wel dat het subsidieplafond uit het raadsvoorstel moet. Meneer Schoone, kunt u dit toelichten?
Ik heb geen behoefte de discussie met de ambtenaar op dit moment nog eens te herhalen. Ik zie duidelijk incidentele bedragen staan in de deelsubsidieverordening. En als die voor een x-aantal jaren gelden, heb ik daar moeite mee. Maar dat hoor ik wel of dat, waar de ambtenaar zegt, wel of niet klopt.
Dus dat komen wij te zien ook in de natuur, wat achteraf besproken wordt. U weten wat u gaat bespreken, anders moeten ze u het in de raad doen, maar niet hier.
Mag ik zelf kiezen, geachte heer Ernest?
Zullen we het via de voorzitter doen? En ik maak een einde aan die discussie. En mocht daar iets in wijzigen, dan wordt het voor de raadsvergadering in elk geval in het raadsvoorstel opgenomen. De heer Weijers, ter interruptie.
Ik heb van meneer Wiertz, geloof ik is het, begrepen dat de bedragen er nu staan en dat ze in de loop van de jaren worden aangepast in de begroting.
Geïndexeerd in de begroting, ja.
Dus helder, volgens mij.
De heer Gulpen.
Dank u wel. Dan gaan we even verder. In artikel 5.4 zegt u net, de algemene subsidieverordening wordt verwezen naar het voorgeleid. Zowel artikel 5.3 als artikel 4 bepaalt niet over verlaging van een subsidieplafond. Is de tekst wel juist? Het antwoord is van de tekst die klopt, want de subsidieplafonds worden in de gemeentelijke begroting vermeld. Mocht een subsidieplafond verlaagd worden, dan dient in de gemeentelijke begroting te worden aangegeven en dient uw raad daarover een besluit te nemen in de gemeentelijke begroting. Dan gaan we over naar de vraag over de deelsubsidieverordening stimuleringssubsidiecultuur. Dan wordt gevraagd dat de rechtspersoon minimaal 2 keer ten behoeve van de gemeenschap naar buiten treedt. Maar u ziet dat inderdaad precies goed. Als er 2 verenigingen dan daaraan deelnemen, dan betekent dat ook dat de verschillende deelnemende rechtspersonen daar ook voor geldt. Artikel 6 van dezelfde deelsubsidieverordening kent een extra subsidie toe voor elk lid dat een instrument bespeelt, plus een subsidie per jeugdlid. Hier gaat het om 2 verschillende subsidievormen. De ene subsidievorm is specifiek ter stimulering van jeugdleden. De harmonie van vaar kan deze subsidie bijvoorbeeld aanwerven voor muzieklessen van de jeugdleden. En de andere subsidievorm geldt voor alle leden die 1 of meerdere instrumenten bespelen. Deze subsidie kan worden ingezet dan voor aanschaf van kleding, instrumenten, partituren, etc. Het komt er inderdaad echter wel op neer dat voor jeugdleden beide vormen van subsidie gelden. Dan de vraag over de deelsubsidieverordening stimuleringssubsidie sport en dat over wielersportorganisaties. Ja, de wielersportorganisaties dienen rechtspersoon te zijn. En die dienen ook aangesloten te zijn bij een overkoepelende organisatie. Dat is antwoord op de vraag of er een genader gestelde begrip aan de wielerorganisatie. Dan heb je het nog over de ondernemerscollectieve Bochus BE. En er worden een aantal activiteiten opgesomd. En er worden inderdaad een onrechte onder andere vastgesteld of geschreven dat de oliebollenwandeling... Die hoort inderdaad niet bij Bochus BE. Het is zo dat indien niet alle activiteiten zijn benoemd, dan kan de organisatie aanspraak maken op een incidentele subsidie of een projectsubsidie. Activiteiten die georganiseerd worden zijn vaak aan verandering onderhevig, maar hiervoor zijn dan weer andere subsidiemogelijkheden beschikbaar. Dat is antwoord. Ik hoor straks wel of ik alle vragen heb gehad van Lever Simpelveld.
Ter interruptie de heer Schoenen.
Mag ik veronderstellen dat het woord stichting Bochus BE gewijzigd wordt in vereniging Bochus BE?
Ja, absoluut.
Dank u.
Absoluut. Dan ga ik even over naar Samen Eendia Weijers. Die geeft aan dat er verhelderende aanpassingen zijn gebeurd. En dat, ook in de, dat geldt dan ook voor in het bijzondere deel. Daarvoor dank voor... hetgeen wat u hebt aangegeven. En dat klopt inderdaad. Er is inderdaad aan het feit dat we inderdaad in een bijzondere tijd leven. Dat heeft een hele grote invloed op heel veel van deze activiteiten. Dat heb je ook goed geschetst. Dat is zo. Dan geeft u aan van dat u het jammer vindt. En dat kan ik alleen maar onderstrepen. Dat de professionele instellingen dat die maar bitter weinig hebben gereageerd. En... ik heb er wel nog inderdaad enkele die ik daarna in zijn overleg heb gezien, gesproken. Van ik heb gezegd, het is jammer dat jullie niet hebben gereageerd. En ik krijg inderdaad wel vaker het antwoord van, ja, god, wij dachten het gaat goed, dus ik hoef niet te reageren. En dat kunt u, ja, ik heb gezegd, dat is jammer, want we horen heel erg graag als het wel goed gaat. Dan hebt u het over bladzijde 7, uitvoering budgetair neutraal. Dan zal ik even kijken. En de budgetaire neutraliteit, denk ik, die heeft een invloed op dat op de 35.000 euro die wat wij meer in de begroting hebben goedgekeurd. Daarin denk ik, en ik kijk naar de overkant, dat daar wordt bedoeld alle bedragen die daarin vallen, dan is het budgetair neutraal, of zeg ik nu iets wat niet klopt, Lars?
Volgens mij klopt het.
Ja, nee, prima. Ja. Dat betekent dus gewoon dat de bedragen die wat wij gaan verstrekken aan de vereniging binnen die verhoging van die 35.000 euro vallen. En dan noem je dat een...
Nou, de verschillende subsidieplafonds van de verschillende stimuleringssubsidies, die zijn allemaal opgenomen in de begroting. Dus als je alle verschillende subsidies optelt, dat is ook die laatste kolom die je ziet, subsidieplafond 2022, dan zou naar de situatie gekeken naar vorig jaar, die doorvertaald naar de situatie gekeken naar 2022, dan zou het keurig netjes allemaal binnen de verschillende subsidieplafonds blijven. Dus dan zou budgetair neutraal doorgevoerd kunnen worden.
Ter interruptie, de heer Weijers.
Ja, toch, kijk, die 35.000... als dat niet het bedrag is wat dan extra wordt ingezet voor die open einden, dan blijven er open einden staan.
Ja, maar die 35.000 euro die is structureel in de begroting opgenomen. Dus die wordt verwerkt in die verschillende subsidieplafonds. Dus een klein stukje, daar gaat bijvoorbeeld, 10.000 euro van die 35 gaat naar de stimuleringssubsidie sport. Dus naar het subsidieplafond voor sport. 5.000 naar het subsidieplafond voor cultuur. Zo worden al die subsidieplafonds een x-bedrag opgehoogd. Door die 35.000 euro. En door het, voor de rest door het overschot wat eigenlijk, wat we niet de afgelopen jaren niet hebben uitgegeven op die verschillende subsidieplafonds. Dus ook dat bedrag wordt ingezet om te komen tot het totaal van die 257.600.
De heer Weijers?
Laat ik het dan anders stellen. Ik neem dus aan dat als die bedragen overroeld worden, dat daarvan een kennisgeving komt via een RIP of via een mededeling aan de Raad.
En bedoelt u als de subsidiesplafond, als we er bovenuit komen, dan zal dat sowieso gemeld moeten worden, ja, absoluut.
Daar hebt u tevens al een antwoord op die volgende vraag, van worden wij als raad op de hoogte gehouden? Natuurlijk worden u op de hoogte gehouden, want dat dienen wij zo te doen. U vindt dat de subsidieplafond voor de maatschappelijke velden, zal ik maar zeggen, in het algemeen, dat die er bekijkt vanaf komen. Ja, God, kijk, we hebben inderdaad wat dat betreft gezegd op een gegeven moment, we gaan een stuk versterken, we gaan verenigingen dus extra subsidie geven, maar we gaan geen onderscheid maken. Dus dan krijg je, dan kan het inderdaad zijn dat één vereniging vindt dat ze veel meer krijgen, een andere vereniging die maar minimaal aantal leden heeft, die krijgt procentueel gezien, krijgen ze allemaal hetzelfde. En u kunt dan vinden dat er één inderdaad bekijkt vanaf komt, dat kan inderdaad, dat klopt. Dat kan ik dan niet in kennen. U geeft aan dat op jeugd verschillende categorieën zijn, namelijk wekelijks incidenteel. En dan hebt u het dan over de Stichting Jeugdcentrum, neem ik al aan, dat de tarief. Ja. En dan neem ik ook even dat vervolg, want u geeft aan van de website en Facebook en dergelijke, waarop de stichting niet veel recent heeft geplaatst, laat ik het zo zeggen. Maar ja, dat is natuurlijk niet in mei, of aan een gemeente, om daarover een oordeel te geven. Ik leid uit uw woorden af dat u vindt dat de stichting dus niet veel onderneemt. Dan mag ik het even zo voorzichtig formuleren. Maar ook dat is natuurlijk, wij zijn met de stichting Jeugdcentrum, hebben wij meerdere gesprekken gehad. Ook omdat zij hebben aangegeven, en dat denk, neem aan dat u dat van uw fractiegenoot te horen hebt gekregen. U hebt ook de aanloop naar onder andere de aankoop van het Oud-Sumpenveld meegemaakt. En in feite is in de Stichting Jeugdcentrum zitten ook een aantal verenigingen zitten geherbergd, omdat die dus nergens anders terechtkomen of ook niet in, in het café terecht kunnen. De stichting die heeft natuurlijk ook ontzettend veel last van het niet kunnen houden van activiteiten door allerlei door de coronamaatregelen. Ze zijn echter wel van plan om, zodra het kan, om die activiteiten weer te gaan ontwikkelen en weer te gaan plannen ook. Daar zijn we in gesprek over. Ze hebben ook aangegeven dat wij zo snel als mogelijk een activiteitenkalender, een activiteitenoverzicht kunnen krijgen, waarin niet natuurlijk dat we altijd weer worden achterhaald door de maatregelen die wat gepland worden. Dan hebben we nog over... ja goed, daar zijn we inderdaad met de stichting over in gesprek. Om te kijken van welke activiteiten dat ze kunnen gaan ontplooien. U geeft aan dat ze aan hebben gegeven dat ze een besluit gaan nemen of wel of niet voortzetten of de opdracht teruggeven. Nou, de informatie die wat wij in het laatste gesprek hebben gehad is dat de stichting wel degelijk met hun activiteiten wil verder gaan. En dat we daar inderdaad dan ook gaan kijken van hoe dat ze dat gaan doen. En we houden natuurlijk ook de vinger aan de pols op welke wijze dat ze dat gaan doen. En nogmaals over wat ze over de website en dergelijke hebben, daar ga ik verder geen uitspraak over doen.
Ter interruptie, de heer Weijers.
Nou, ik gebruik dat niet om uitspraken te doen, wethouder, maar ik gebruik het om aan te geven dat ik vrees dat de activiteiten die er staan, waar men jaarlijks gewoon vaste bedragen voor krijgt, begrijp ik, van in totaal 7000 euro, als die activiteiten er niet zijn, dan vraag ik me af... waar het geld dan aan uitgegeven wordt. En waar ik het ook over gehad heb, is over het onderhoud van het gebouw. Er zou een overzicht komen van hoe gaan we verder met dat gebouw. Want daar zitten links en rechts weer gebreken aan. En wat ik heel belangrijk vind, het beleidsplan, is dat er? Ligt dat er? Waar bestaat dat uit? Mogen we dat dan eens inzien? En ik wil niet kritisch zijn naar de website, maar ik wil kijken of... de jeugdparticipatie die juist de gemeente hoog in het vaandel heeft staan, dat die ook wordt toegepast en uitgevoerd.
De heer Gulpen.
Laat ik helder zijn, meneer Weijers, als een stichting jeugdcentrum geen activiteiten zou houden, ja, dan is het natuurlijk ook zo dat wij dat geld terugvorderen. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat de stichting geld zou opstrijken en er niets mee doet. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wat betreft de gebreken die er zijn geconstateerd, ja, u weet dat de stichting eigenaar is van het gebouw. De stichting is eigenaar van het gebouw. En het is aan hen in feite om ook inderdaad het onderhoud dan te doen. Wij hebben in het verleden als gemeente daar ook een bedrag aan besteed om het gebouw op orde te brengen. En zij zijn eigenaar en ze moeten dus ook het onderhoud zelf doen. Wij hebben gezegd dat wij in aanloop naar de aankoop van Oud-Sumpenveld ook meteen hebben meegenomen om de taxatie te maken van, van het jeugdcentrum. Omdat de stichting in die zin had gezegd, we zijn eventueel bereid, we zijn bereid om eventueel het eigendom weer terug te geven, en dan gaat het eerst weer terug naar het bisdom, de kerk, als, en dat is de voorwaarde die zij stellen daaraan, als het bisdom kerk het zou verkopen aan de gemeente. Dat is wat is gezegd. En daar zijn we nu, en wat dat betreft, mee aan de slag samen met de Pelgrim, want die gaan in eerste instantie daarover, zeg de kerkbestuur. En het kerkbestuur zal dan eerst dan natuurlijk weer naar het bisdom moeten om dat te vragen of zij daarmee akkoord kunnen gaan. En dan wordt natuurlijk gesproken over voorwaarden en dergelijke. Maar dat is dus nu hier niet voor aan de orde. U stelt terecht als wij aan de Stichting Jeugdcentrum. En wij vinden dat wij die stichting financiën moeten verhogen, zodat zij inderdaad in staat zijn om ook weer inderdaad. Moet je oppassen hoe ik dat ga zeggen. Wij vinden het van belang dat ook het Stichting Jeugdcentrum haar werk kan blijven doen. En dat er ook inderdaad verenigingen terecht kunnen in dat pand. Want het is ook nodig om het aantal verenigingen binnen Sint-Pevel overeind te houden. Tot zover, lieve voorzitter. Als meneer Weijers nog, dan hoor ik dat graag.
Ter interruptie, de heer Weijers.
Een paar zaken, voorzitter. 2020-2021, tenminste, ik neem aan dat ik de website van hun ga geloven, zijn er dus nauwelijks of geen activiteiten geweest. Dus ik begrijp dat jullie dus heel wat geld gaan terug innen van die stichting. Dat is één. Twee, het beleidsplan. Het is natuurlijk fijn als zij het overdragen, proberen over te dragen aan de gemeente. Maar dat betekent vervolgens weer dat het complete onderhoud dan gelijk naar de gemeente weer gaat vallen. Dan komt er dus weer een nieuwe situatie ontstaat dan. En drie, ik neem aan dat zij niet onder de activiteiten bedoelen het gratis beschikbaar stellen van de zaal aan andere verenigingen. Want daar hoeven ze volgens mij niks voor te doen. Dat doet weer de zaalbeheerder van de andere kant. Om dat te laten reilen en zeilen.
De heer Gulpen.
Laat ik zo zeggen, de stichting heeft weliswaar inderdaad een groot aantal van de activiteiten niet kunnen uitvoeren. Maar ze hebben natuurlijk wel ook hun uitgaven nog die wat daar plaatsvinden. Hè. Want je hebt natuurlijk wel de stichting ook dat je verzekeringen en dergelijke moet gaan betalen. Hè, want dat zal natuurlijk, de onkosten, dat gaat natuurlijk verder. Dat geldt ook voor andere verenigingen die wat ook niet aan hun activiteiten hebben kunnen doen. Die hebben natuurlijk ook hun onkosten. En daarin zul je natuurlijk toch in mee moeten gaan ook om daar bij te dragen. Want dat doen we natuurlijk ook bij anderen. En natuurlijk niet, het gaat niet om het gratis beschikbaar stellen niet van de ruimte. Nee, dat klopt, daar heb je gelegen. Dat is niet de bedoeling. Want u weet dat er een constructie is in die zin dat de stichting het jeugdcentrum heeft verhuurd aan de eigenaar, aan de nog-eigenaren van het Oud-Sumpenveld. Die hebben het daaraan verhuurd. En daarvoor mag de eigenaar de zaal ook gebruiken voor herbergen van verenigingen en ook voor andere activiteiten voor hemzelf te ontplooien. En daarnaast was de bedoeling dat de stichting ook haar activiteiten zou kunnen ontplooien. Maar goed, daar gaat natuurlijk de meeste activiteiten zijn inderdaad niet doorgegaan vanwege maatregelen.
Tot zover een eerste termijn. Zijn er nog vragen voor de tweede termijn? Dat is niet het geval. Mag dit raadvoorstel subsidieverordening door naar de raad? Burgerbelangen, Leefbaar Sint-Pevelt, Lokaal Actief, CDA, Samen 1. En dan nu uw advisering voor het raadsvoorstel. Burgerbelangen, Leefbaar Sint-Pevelt.
In afwachting van eventuele tekstbijstellingen onthouden wij ons nog.
Lokaal Actief, CDA. Samen 1. Dan komen we nu aan het raadsvoorstel aangepaste subsidie voor aangepaste verordening onroerende zaakbelastingen 2022. Zijn daar vragen over? De heer Bremen, Samen 1.
Dank u, voorzitter. We zien een stijging van de OZB-woningen-eigenaar, maar we zien daar tegenover een daling van de niet-woningen. Hoe verklaren u dat? Tot zover, voorzitter.
De heer Ortmann, CDA.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Welke invloed heeft de gemeente op de WOZ-waarde van de huizen van Sint-Pevelt? We hebben vorig jaar stijgingen gezien van ruim 20%, waardoor de vermindering van de heffing geen enkele waarde meer heeft. Waarom wordt de WOZ bij gelijkblijvende woningen niet bevroren? Dank u, voorzitter.
Wie mag ik het woord geven? De heer Snijder.
Ja, voorzitter, dank u wel. Even in algemeen. Het uitgangspunt van de inkomsten, de geraamde inkomsten, dat weet u, dat zijn de inkomsten die aan de voorkant in de begroting worden meegenomen. Vervolgens wordt er een schatting van de BSGW afgegeven op basis van de WOZ-waardes en vervolgens wordt dan daardoor ook het tarief vastgesteld. Op het moment dat blijkt dat de WOZ-waardes een dusdanige inschatting krijgen dat ze hoger uitvallen en je gaat uit van dezelfde geraamde inkomsten, dan kun je dus het tarief gaan verlagen. En als ze dan en die geraamde inkomsten of die geschatte WOZ-waardes, die worden natuurlijk gespecificeerd in woningen en in niet-woningen. En dan krijg je vervolgens daarvan afgeleid de nieuwe tarieven uitgaande van een beoogd inkomsten voor het jaar daarna. De invloed op de WOZ-waarde, als ik daar even meeneem, is het zo dat de WOZ-waarde natuurlijk volgens een bepaalde standaard wordt bepaald. Dat is ook niet zo dat de gemeente daar invloed op uitoefent. Hè. De BSGW is het uitvoerende orgaan wat zich aan die regels houden en vervolgens dan de WOZ-waarde bepaalt. En dat is eigenlijk een constante die vanuit de BSGW wordt opgepakt. Dus het is niet zo dat een gemeente kan aangeven van wij vinden dat in een bepaalde marktontwikkeling heeft plaatsgevonden en wij vinden dat er een bepaald percentage bij de WOZ-waardes moet gaan komen of moet worden verminderd. Ik hoop dat ik daarmee in grote lijnen de antwoord heb gegeven. Als er nog specifieke vragen zijn, hou ik dat graag.
De heer Breene.
Dank u, voorzitter. Nee, ik snap dat de BSGW dat bepaalt, maar ik zou gezien de huidige markt verwachten dat de niet-woningen ook stijgen. Dus misschien kunt u dat nog navragen bij de BSGW. Tot zover.
De heer Snijder.
Nou, de vraag is inderdaad van correspondeert de marktwaarde, hè, wat gevoelsmatiger, dan zou de WOZ-waarde ook moeten gaan stijgen. En daarvan zegt u van klopt dan wel die inschatting van de BSGW. We zouden daar nog op kunnen terugkomen voor de raadsvergadering. Dat is uiteraard geen probleem.
Tot zover een eerste termijn. Zijn er nog vragen voor de tweede termijn? Geen vragen. Mag dit raadsvoorstel door naar de raad? Burgerbelangen. Leefbaar Simpelveld. Lokaal actief. CDA. Samen 1. Dan uw advisering over het raadsvoorstel. Burgerbelangen. Leefbaar Simpelveld. Lokaal actief. CDA. Samen 1. Dan kom ik nu bij de... Het raadsvoorstel verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Simpelveld. Zijn daar nog vragen over? Geen vragen. Ik neem ook aan dat het voorstel naar de raad kan. En dan had ik graag de advisering. Burgerbelangen. Leefbaar Simpelveld. Lokaal actief. CDA. Samen 1. Dan kom ik bij het raadsvoorstel 12... of het raadsvoorstel BRAP najaar 2021. Ik zal even wat pagina's aangeven en dan kunt u, indien er nog vragen zijn na de beantwoording, de schriftelijke beantwoording, kunt u die losschieten. En dan beginnen we bij het hoofdstuk 1 en 2, pagina 3 tot en met 12. Zijn daar vragen over? Dat is niet het geval. Dan kom ik bij programma 0, pagina 13 tot en met 29. CDA, de heer Hofmans.
Dank u wel, voorzitter. Programma 0, bestuur en ondersteuning, bladzijde 20. Welke extra informatie uit Zorgnet wordt er verzameld door de extra module? Welk doel wordt beoogd met deze extra module en wat wordt er met deze informatie gedaan? Dank u.
De heer Snijder.
Daarvoor moet ik aangeven, helaas, onder de categorie schiet u mij maar lek op de tweede werkdag. Dat antwoord moet ik laten toetsen. En ik vrees dat dat niet de laatste vraag zal zijn waar ik even met volste vertrouwen naar de ambtelijke organisatie moet kijken.
Dank u wel. Met deze zogenaamde BI-module willen we de informatie die we nu in onze applicatie Zorgnet hebben, die willen we in een dashboard gaan weergeven, zodat we daar beter kunnen monitoren en beter op kunnen sturen. Zoals u weet zit in Zorgnet zitten alle gegevens van onze WMO- en jeugdcliënten, een heleboel data. En om daar beter inzicht in te hebben, zijn we nu aan het kijken naar die BI-module met een dashboard, om daar voor ons relevante informatie uit te halen.
Ja? Dan kom ik nu aan de programma's 1, 2 en 3, pagina 30 tot en met 44. Zijn daar vragen over? Dat is niet het geval. Dan kom ik aan programma 4, 5 en 6, pagina 45 tot en met 61. De heer Weijers, samen 1.
Ja, door het snelle verloop van de BERA blijkt eigenlijk wel, zeker wat samen 1 betreft, dat de beantwoording van de vragen ons zeer contenteerde, om het zo te zeggen. Dus wat dat betreft hebben we heel weinig nog in de melk te brokkelen nu. Zij het niet dat we toch op pagina 49 terechtkomen, waar we het hebben over de jeugdcontainer. Samen 1 juichte toe dat het college toch nog bereid is om de nieuwe jeugd- en jongerenwerker te laten kijken naar de locatie. Die locatie hebben wij vaker aan de kaak gesteld en het is fijn dat die nieuwe jeugd- en jongerenwerker daarmee nog aan de slag kan. Alleen is de vraag, hoe gaat hij of zij zijn informatie inwinnen? Hoe komt hij in contact met die jongeren die juist daar gebruik van willen maken?
De heer Gulpen.
Ja, dank u wel. Wat ik heb begrepen van collega Houdini is de jeugd- en jongerenwerker die wat ook in het verleden heeft gewerkt hier binnen de gemeente, die gaat altijd op zoek naar de jongeren die wat zich waar zij contact mee hebben. En dat zal nu op dezelfde wijze gebeuren. Ze zoeken de jongeren op die zij op straat ontmoeten of die waarvan zij weten die ergens spelen of zich ergens ophouden en gaat daarmee in contact en gaat daarmee ook aan te praten van. Want zo zijn we ook aan de informatie gekomen vooraf om tot deze plaatsbepaling te komen waar we deze jeugdcontainer zouden gaan neerzetten. Dat is namelijk ook in overleg gebeurd samen met de jongeren en met de jeugdwerker die met hen dan inderdaad ook activiteiten ontwikkelen en ook met hen aan de slag gaat om te vragen van waar hebben jullie behoefte aan. Jullie weten inderdaad dat wij berichten binnenkrijgen dat jullie op bepaalde plekken voor, en dan moet je heel altijd even opletten, voor overlast zorgen in diegenen die de melding maken. Terwijl de andere kant de jongeren dan misschien zeggen, ja, voor ons is dat geen overlast, want we staan ook gewoon bij elkaar. Dus wat dat betreft weet de jongerenwerker, en daar ga ik ook weer vanuit dat deze nieuwe jeugd- en jongerenwerker ook weten, waar de jongeren zich bevinden, waar ze elkaar samen treffen. En daar gaan ze ook aan de slag om weer te gaan kijken van, god, er is toen der tijd, en dat is weer best een hele tijd geleden, voor die plek daar gekozen. Hoe zitten jullie nu in de wedstrijd? Want ik moet even opletten natuurlijk, want mijn collega heeft hier al enkele keren aangegeven dat het traject om te komen tot plaatsing van die container op die plek, dat er best een aantal maanden werk overheen is gegaan en dat er ook een veelvoud van gesprekken zijn geweest. Dus op een gegeven moment waren wij blij dat we die plek in overleg met de jongeren ook zo hebben bestemd. En waren het niet dat corona daar ook roet in het eten heeft gegooid, anders had die container dus op die plek gestaan. Die had dus daar gestaan. Nu is het dus inderdaad zo, van er gaat weer een aantal tijd overheen. En nogmaals, de jongerenwerker die heeft al contact met die persoon. En dat wordt natuurlijk ook gevraagd in die zin weer van, goh, is wel een enige tijd geleden. Hoe zitten jullie nog in de wedstrijd? Want het mogen duidelijk zijn, denk ik, en dan praat ik even over ik. Normaliter zeggen wij altijd hier heel stellig het college. Hè, maar ik geef in die zin aan van, dat ik het wel wijs zou vinden, mocht daar hele andere geluiden uitkomen, dat je dan natuurlijk even moet gaan kijken en naar moet gaan luisteren. Meneer Weijers, ik zie aan uw gezicht, maar ik hoor het van de voorzitter.
Ter interruptie, de heer Weijers.
Nou, het enige wat ik nog wil opmerken is dat het niet alleen of vooral niet het corona gebeuren was in dit geval, maar er was een lease-constructie bedacht die niet doorgang kon vinden en nu gaat de gemeente zelf een container aanschaffen, begrijp ik. En nou, dat heeft ons misschien gered om ze nog een keer in discussie te brengen met de jongeren. Dank u wel.
dan kom ik op programma 7 en 8 en hoofdstuk 4. Pagina 62 tot 87 zijn daar vragen over. Dat is niet het geval. Dan kom ik voor alle zekerheid nog bij de tweede termijn. Is nog iemand iets vergeten of heeft nog iemand wat op zijn hart? Dat is niet het geval. Dan kom ik nu of het raadsvoorstel door mag naar de raadsvergadering. Burgerbelangen. Leefbaar Simpelveld. Lokaal actief. CDA. Samen 1. En dan uw advisering voor het raadsvoorstel BRAP najaar. Burgerbelangen. Leefbaar Simpelveld. Lokaal actief. CDA. Samen 1. Dan kom ik bij punt 12 en dat is de sluiting van deze vergadering. Iedereen gezond en wel thuis.